Hey, wat leuk dat je luistert naar de Shortlist. In deze podcast bespreken lezers de 6 titels die zijn genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. In deze aflevering hoor je Lisette en Sarah over Man zonder rijbewijs van Oek de Jong.
Hallo, wij zijn Lisette en Saar. Wij hebben het boek van Oek de Jong gelezen, Man zonder rijbewijs.
Hi, ik ben Lisette. Wij kennen elkaar van de boekhandel Libris Venstra. Over het algemeen lees ik meer fictie, tienerfictie, fantasy, dat soort dingen. Maar dit keer even een totaal ander boek wat meer richting de literatuur gaat.
Het is niet echt tienerfictie dit,
nee.
Hè? Nee. Nee, ja, ik ben dus Saar. Ik ken Lisette dus inderdaad van ons werk. We studeren toevallig ook allebei filosofie. En ik ben vaak wel van de wat zwaardere literatuur. Dit was voor mij wat lichter leeswerk dan normaal. Maar ja, ik heb er erg van genoten. Hoe vond jij het om te lezen?
Nou, het boek heeft me wel goed verrast. Als in, het is niet iets wat ik normaal zou oppakken. Maar toen ik er eenmaal in zat, kon ik er wel makkelijk doorheen lezen. En ik vond het eigenlijk ook wel heel herkenbaar op sommige punten.
Ja.
Wat ik eigenlijk niet had verwacht dat het zou zijn, want ook de jongens natuurlijk een stukje ouder dan zij zijn.
Ja, ja.
En dan toch nog op zo'n manier kunnen relateren aan het hoofdpersonage is interessant.
Ja, dat had ik ook wel inderdaad. Er zitten een aantal passages in waar hij door Amsterdam wandelt. Mm-hmm. En dan naar de stad kijkt. Ook door de ogen van een fotograaf. Wiens naam ik nu even kwijt ben. En dat ik echt denk, ja, dit is Amsterdam van 50 jaar geleden. Maar eigenlijk ook nog steeds Amsterdam van vandaag. Ja, vond ik heel mooi. Ja. Want waar gaat het boek over? Even voor de mensen die nu voor het eerst over dit boek horen.
Het boek volgt Oek de Jong vanaf kinds af aan tot nu. En het boek verweeft dan de verschillende delen van zijn leven door elkaar heen. En Oek is op, wat is het, 70-jarige leeftijd? Zijn rijbewijs gaan halen. Hij heeft ineens het plan bedacht om zijn rijbewijs te gaan halen.
Ja.
En op die manier komen er steeds stukken terug uit zijn verleden. En
ja, want die rijlessen, dat zijn leidraad door het boek heen. Ja, ik vond het niet een hele klassieke roman. Ik had niet het idee dat het ergens naartoe werkte. Ik bedoel, je rijbewijs halen is natuurlijk een enorme onderneming. Maar het was inderdaad de rijlessen, het CBR en daaromheen heel veel terugblikken op zijn leven eigenlijk. Wat mij heel erg opviel, heel veel ongelukken.
Zoveel ongelukken.
Ja.
Ja. Ja. Begint meteen in het begin een ongeluk van het boek?
Ja, hij zit met zijn moeder in de auto dan, hè?
Yes.
En dan is hij 17.
Zoiets,
iets inderdaad. Jonger dan wij zijn nu. En dan op het platteland en dan wil hij rijden. En zijn moeder zegt dan, ja, gaan we doen, is leuk. En hij verliest dan macht over het stuur. En dat is hoe we dat boek inkomen. En dat is niet het enige, want kort daarop, nog een ongeluk. Volgens mij is dat zijn huidige partner ook. Die dan in Frankrijk op een parkeerplaats uitglijdt en haar pols breekt inderdaad. Het duurt een tijdje voordat we daar achter komen. Dat is halverwege het boek pas inderdaad dat hij dus uitlegt. Hey, het is door deze onmacht dat ik mijn rijbewijs wilde gaan halen. Maar het is dus omdat zij uitglijdt en hij niet naar het ziekenhuis kan komen dat hij bij thuiskomst denkt, help, had ik maar auto kunnen rijden.
Ja, hij beschrijft in het boek ook heel erg hoe zijn ouders hem hebben gevormd.
Ja, nee, hoe verder het boek vordert, hoe meer je leert over zijn ouders en hoe meer hij ook lijkt te leren over zijn ouders. Hoe meer je soort van merkt dat er een mate van frustratie zit, voornamelijk richting zijn moeder, die eigenlijk heel ellendig is. Want zijn ouders overlijden ook allebei op een gegeven moment. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe hij daarin is gegaan, want hij staat nu niet heel ver af van de leeftijd die zijn ouders hadden toen zij overleden. En hij zegt eigenlijk ook, ja, soms mis ik ze wel, maar dan besef ik me eigenlijk dat die relatie niet te repareren viel. En dan ben ik eigenlijk wel blij dat ze er niet meer zijn. En, ja.
Dat zijn heftige uitspraken.
Ja, het zijn wel, bleef hangen. Er zat ook een passage in over zijn moeder. En die heeft bij mij wel indruk gemaakt. Want zijn moeder wordt dan oud, zijn ouders scheiden. En hij gaat dan op bezoek bij zijn moeder voor haar verjaardag. En nou ja, daar geeft hij haar dan een cadeau. En hij gaat weg. En zijn moeder, leren we door het boek heen, is niet een vrouw die zich makkelijk uitdrukt. Zijn moeder is een vrouw die moet zich uitdrukken met een beetje vertraging. Die moet daar even over nadenken wat ze vindt. En die komt terug op haar gevoelens door middel van brieven. En ik heb het er even bij gepakt. En dat gaat als volgt. Op het gelineerde papier van haar bloknoot heeft ze glasplinters geplakt. Het kost hem even om te begrijpen wat ze heeft gedaan, maar dan ziet hij het. Ze heeft een klein spiegeltje genomen er een flinke klap met de hamer opgegeven en de puntige scherf op het papier geplakt, precies in de vorm van het spiegeltje. Hij leest wat ze ernaast heeft geschreven. Het gaat over de cadeaus die hij haar voor haar verjaardag heeft gegeven. Met die cadeaus, schrijft ze, heeft hij haar een spiegel voorgehouden en zij heeft besloten om die spiegel kapot te slaan. Hij probeert zich te herinneren welke cadeaus hij haar heeft gegeven en dan begrijpt hij het. Hij heeft haar dit jaar alleen maar wat gezellige dingen gegeven die ze in de badkamer kan gebruiken, waaronder een grote natuurspons. Helemaal verkeerd. Hij had haar een diepzinnig boek van een spirituele leraar moeten geven of een dichtbundel. Maar niet dit, een natuurspons en andere dingen voor haar lichaam. Ze voelt zich ondergewaardeerd en haar wekenbroeden is hier nu haar antwoord.
Ja.
Het zal je moeder maar zijn.
Ja.
Ja. Nou, wil jij wat vertellen over de passages over Oeks vader?
Nou ja, vanaf het begin van het boek merk je al dat Oeks zijn vader eigenlijk helemaal niks vindt. Hij idealiseert zijn opa helemaal aan het begin van het boek. Als een sterke, echte man. En zijn vader is maar een beetje zwak en leest de hele dag boeken en is er eigenlijk emotioneel nooit.
Ja, bijzonder, want zijn vader zit wel in de politiek.
Ja, maar daar komen we pas veel later achter volgens mij. In het begin is hij alleen een docent. Bij mij viel het kwartje pas veel later dat hij in de politiek zat. Ja, en dan steeds meer wordt het in plaats van gewoon een vlak personage, wordt het steeds meer een echt persoon met meer dan alleen die afwezigheid die hij steeds zo beschrijft.
Ja.
Zijn vader lijkt steeds wat losser te worden in de hoofdstukken. In het begin leek hij een hele strakke, serieuze man en natuurlijk blijft dat wel redelijk zo. Maar in de laatste hoofdstukken komt steeds meer dus die politiek naar voren en dat hij dus wel in chique auto's wordt gereden. En dat hij toch wel om zijn vader geeft. Ook al leek die relatie in het begin tussen de vader en de grootvader een beetje raar. Die grootvader stervende is. En dat hij dan toch die grootvader gaat rondrijden. En verschillende plekken laat zien. En dan toch die emotionele band weer probeert recht te trekken.
Ja, het is eigenlijk ook wat Oek met zijn eigen vader probeert.
Dus ja.
Een soort van twee generaties zoons die dingen met hun vader proberen te repareren. Ja, dat is bij mij ook blijven hangen, ja. Ja, wat ik een hele interessante vond ook. Welke mensen in het boek een naam krijgen. Viel jou dat ook op?
Ja, heel erg.
Ja, zijn partner die wordt
niet benoemd. Zus ook niet.
Nee, ouders niet. Dus dat vond ik ook wel een hele bijzondere. Want het is best wel een persoonlijk boek. We komen er namelijk achter dat de hoofdpersoon hij zelf is. Zijn naam wordt 1 keer genoemd in het hele boek. Door niemand minder dan zijn rijinstructeur. Ja, en verder eigenlijk ja, super intiem, super persoonlijk. En eigenlijk alles en iedereen daaromheen, ja. De mensen die heel erg ver van hem af lijken te staan, die krijgen een naam. En iedereen die zijn binnenste cirkel is, dat is of mama, of papa, of J, zijn partner.
Mm-hmm.
Maar ja, verder niet benoemd. Dus ik vond dat een hele interessante keuze eigenlijk voor een ja, toch wel autobiografische roman.
Ja.
Want wie krijgen er een naam?
Dave.
Ja.
De vrouwvriendelijke rijinstructeur.
Ja, met zijn leeuwenhaar. Met zijn manen. Ja, ook bijzonder. Want ja, dat speelt zich eigenlijk allemaal af in Amsterdam. Terwijl de rest van zijn verhalen best nog wel de hele wereld overgaan.
Ja.
Amsterdam in een nieuw perspectief voor jou? Of een Amsterdam wat je herkent?
Een Amsterdam dat ik wel herken. Vooral omdat hij zegt, als hij in de auto zit, dat hij dan een ander deel komt van Amsterdam en dan eigenlijk helemaal niet meer het herkent als Amsterdam. Dat herken ik dan wel weer erg goed.
Ja,
zet mij in West en ik heb ook geen idee waar ik ben.
Ja, tijd om je rijbewijs te halen. Nee, ik vond het wel mooi. Er zit een stukje in ook. En hij gaat wandelen en dan komt hij makkelijk aan zijn 10.000 stappen. En hij geeft zo'n ja, prachtig beeld mee eigenlijk van hoe gelaagd Amsterdam is geworden. Hij heeft het op een gegeven moment ook over alle authentieke Amsterdammers die dan naar Almere zijn gegaan en naar Purmerend en weet ik waar allemaal. En ja, de nieuwe Amsterdammers die daarvoor terug zijn gekomen, eerste en tweede generatie arbeidsmigranten, ja, die dan nu Amsterdam maken tot wat het is. Hij die koffie gaat drinken in een theehuis en dan eigenlijk hele mooie verhalen vertelt over ja, de mensen die daar ook zitten. Een Amsterdam wat ik ook niet zo heel goed ken eigenlijk. Maar iets wat ik wel enorm kon waarderen omdat ik weet dat het er wel is.
Ja.
Ja. We hebben ingewikkelde familierelaties besproken. Ongelukken, rijlessen in het Amsterdam van nu. Ja, gaan we spoilen of deze man slaagt voor zijn rijbewijs? Of zullen we dat straks even aan hem laten?
Laten we dat aan hem overlaten.
Laten we aan hem over zo. Ja, aan wie zou je het aanraden? Wie moet dit nog meer lezen?
Ik denk dat dit wel een goede aanrader is voor gemiddelde 20-plusser. Ik denk dat er wel heel veel dingen in zitten die heel veel mensen van onze leeftijd toch wel zich in kunnen vinden. Vooral in deze tijd met zoveel chaos om je heen en mensen met zoveel angsten en toch wel veel dingen die er aan de hand zijn nu.
Heel veel mensen die problemen hebben met hun ouders ook.
Ja, het is toch wel de leeftijd dat dat allemaal naar voren komt.
Ja, en dan dus met de wijsheid van iemand die 50 jaar verder is.
Ja,
ja.
Dat is toch wel een interessante blik op de situatie.
Is niet wat ik ervan verwacht had toen ik er eerst instapte,
nee.
Maar ik ben het helemaal met je eens. Bij ons nu de schrijver van het boekje wat we net besproken hebben. Boek de Jong, dankjewel dat je hier bent. Leuk. Onze conclusie net, relevant voor jonge mensen. Het ouderprobleem, dat is iets van alle generaties. Is dat ook hoe je het boek in bent gegaan toen je het bent gaan schrijven met dit is wat ik mee wil delen, dit is iets wat voor meer generaties relevant moet zijn of blijven?
Een boek ontstaat natuurlijk altijd. Hè? Ik heb nooit van tevoren een plan.
Okay.
Of tenminste niet een heel uitgewerkt plan. In dit geval wist ik alleen dat ik echt iets met die rijlessen moest doen.
Zoveel indrukken?
Ja, er zat een soort lading op. Ja. Dus dat het was meer dan alleen maar dat roze papiertje halen.
Ja.
En ik wilde eigenlijk uitvinden van ja, wat is dat dan, die lading die daarop zit. Dus het betekent veel meer dan gewoon slagen voor je rijexamen. Dat wilde ik uitzoeken.
Ja.
En zo ben ik eigenlijk al heel snel uitgekomen bij de vraag van waarom heb ik op zo late leeftijd, dus op 66, ben ik daar pas aan begonnen. Hoe kan dat? Terwijl ik geen rijangst heb, was gewoon helemaal geen probleem. Maar ik heb het altijd zonder gedaan. Dus die vraag ben ik gaan stellen. Van, daar is dat schrijven ook uit voortgekomen. Toen begon ik te schrijven en toen waren die eerste twee scènes, ja, die gingen meteen eigenlijk over mijn ouders. Hè? Dus dat die eerste scène op mijn 17e rij ik in de auto van mijn moeder, met mijn moeder naast me. En veroorzaak bijna echt een ernstig ongeluk. Nou, die herinnering kwam meteen naar boven. En in diezelfde zomer zeilde ik met mijn broer in Friesland en heb ik een groot gat in een zeilboot. Dat is ook weer een ongeluk. Dus dat zou misschien een begin kunnen zijn van zeggen dat je afbuigt van autorijden. En later komt dan het milieu waarin ik leefde, de manier waarop ik reisde. Maar ik begin dus niet met het idee van nou, ik ga nu eens iets zeggen over ouders en hun kinderen. Maar op het moment dat het tevoorschijn komt, ja, dus mijn vader en mijn moeder, over wie ik al eerder had geschreven in Pier en Oceaan.
Ja.
Maar dat is echt een roman, dat is nog veel meer gefictionaliseerd.
Ja,
toen ben ik daar wel dieper ingedoken in die vader-zoon verhouding en in die moeder-zoon verhouding. Ja, dat is heel interessant. En ik denk dat als je dat op een goede manier doet, dat eigenlijk vanzelf universeel is. Elke generatie heeft ermee te maken. Het heeft steeds weer een andere vorm. Hè? Dus er zijn de jonge mensen die hebben hippie-ouders gehad. Hè? Dat heb ik niet. Hè? Ik kom nog uit een zuil, hè? Zoals dat vroeger heette. Dus uit de protestantse zuil. Dus dat is anders, maar ik denk dat in de diepte, tussen ouders en kinderen en in gezinnen vooral ook, wat daar speelt, dat daar heel veel zit wat eigenlijk steeds hetzelfde is.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, mee eens.
Moeder-dochter verhoudingen die kunnen ontzettend gespannen zijn. Daar kun je hele leven mee bezig blijven.
Ja, vader-zoon relaties ook hebben we gemerkt.
Ook natuurlijk. Ik heb ook een hele intense relatie met mijn moeder gehad.
Ja.
Er zitten ook heel veel etappes zitten daarin. Ik heb me echt los moeten maken van mijn moeder in mijn 30e jaren al. Tot die tijd sprak ik nog over allerlei intieme dingen met haar, ook over liefdesrelaties. Dat heb ik echt doorgeknipt.
Dat beschrijft u ook in het boek, hè? Dat uw therapeut die knippenbeweging maakt.
Ja,
en dat
hij heeft
dat
een
veel
paar keer
indruk
die
maakt,
knip
inderdaad.
Zo die schaar.
Maar toch eerder ook al het besluit om om daarover te gaan praten. Dus het besef van er zit hier een issue dat gaat al veel langer terug dan dat rijbewijs.
Ja, ik was in mijn 30e jaren. Dan zat ik in een hele gekke situatie. Op mijn 33e had ik twee romans geschreven. Dus Opwaaiende Zomerjurk en Cirkel in het Graf.
Yeah.
Alle twee hele grote bestsellers. Nou, ik was als schrijver top of the bill. Maar persoonlijk was ik gewoon helemaal vastgelopen. In een hele kleine wereld. Ik zat in een hele kleine bubbel. Met maar heel weinig vrienden. Geïsoleerd, vereenzaamd. Toen ben ik in psychotherapie gegaan. Een aantal jaren. niet meteen het verleden ingedoken. Ik heb tegen een psychotherapeut gezegd, ik wil het echt over nu hebben, wat er nu gebeurt, wat nu mijn problematiek is. En alleen zo nodig ga ik terug in de tijd. Maar ja, je kunt nooit om je ouders heen.
Nee, hoe was het dan om dit boek te schrijven, om zo terug te gaan in de tijd? Want ja, waar u daar dan enorm omheen ging, is dit wel redelijk de koe bij de hoorns vatten als het gaat om terugduiken in de tijd. Ja, ja. Kwamen daar nog dingen naar boven? Zijn er passages in het boek waarvan u denkt, goh, die kwamen ook echt pas naar boven toen ik hiermee bezig was?
Ja, dat is zeker zo.
Ja,
ja zeker. Zoals ik al zei, ik heb al vaker over mijn ouders geschreven, of in elk geval personages gemaakt van mijn vader en moeder in Pier en Oceaan. Ik was 60 toen dat boek afkwam. En ik merkte dat ik, toen ik Man zonder rijbewijs schreef, dat ik eigenlijk toch weer verder ontwikkeld was, ouder was geworden en een andere blik op mijn ouders krijg. Ik denk dat dat voor iedereen, als je bewust leeft, als je er echt mee bezig wilt houden, je kan het ook buiten de deur houden natuurlijk, maar als je ermee bezig wilt houden, dan verandert het gewoon elke 10 jaar. Du moment dat je zelf kinderen krijgt bijvoorbeeld, van die punten op het moment
daar moeten wij nog achter gaan komen. Maar
maar dan verandert er heel veel. Dus ik vind het ook gewoon interessant om je bezig te houden met het verleden en met waar je vandaan komt. Want je gaat jezelf beter begrijpen. Je gaat het leven beter begrijpen. Als je gewoon weet wat er achter je ligt.
Ja,
ja.
Het viel wel heel erg op dat meteen het boek begint met 2 ongelukken. En dan steeds maar weer voorborduurt daarop. Dit was wel duidelijk wat impact heeft gegeven op het willen van een rijbewijs, toch?
Ongeluk wat mijn vrouw overkwam.
Ja,
ja, dat was gewoon de aanleiding om rijles te gaan nemen. Maar het aantal ongelukken en narrow escapes ook.
Ja,
vooral
die inderdaad.
Kijk, toen ik begon te schrijven, toen had ik als bovenste lijn had ik dat rijlesverhaal. Dus de rijlessen in Amsterdam, de herontdekking van heel Amsterdam eigenlijk. Hè, omdat ik maar bepaalde stukken kende. En toen heb ik waarschijnlijk mijn geheugen ook opdracht gegeven van nou haal alle herinneringen naar boven die met auto's, autorijden te maken hebben. En toen kwamen ook een aantal narrow escapes vooral naar boven. En dat is wel een ding als je zich op latere leeftijd begint auto te rijden. Je bent je wel heel erg bewust van alles wat er kan gebeuren. En als je 20 bent, besef je dat denk ik nauwelijks.
Nou, toen ik voor het eerst de snelweg omging, dacht
ja?
ik ook laat
wel.
Maar. Ja hoor,
oh.
Toen... Dat was voor mij in ieder geval, dat was echt een momentje dat ik dacht, we kunnen elkaar hier de hand schudden.
Ja? Nou gelukkig.
Dat ik ook een rijinstructrice had die een beetje aan mijn stuur zat te trekken. Dat ik echt...
Nou, ik heb bij veel jonge mensen het gevoel dat ze zichzelf nog onsterfelijk wanen. En of dat de dood heel ver weg is. En voor mij is dat gewoon heel dichtbij als ik autorij ook wat, vooral natuurlijk wat ik anderen aan kan doen. Dus mijn rijinstructeur die herhaalde ook voortdurend, ook een auto is ook een moordwapen. Dat
ontspannend.
Werd er bij mij. Werd bij mij ook, ook ingestampt. Ja. Maar ik vond het, is ook mijn leeftijd. Hè? Ik ben 70, dus ik zit ook gewoon echt naar het laatste stuk te kijken, de laatste 10, 15 jaar. Mijn geest blijft jong, maar het lichaam wordt minder, daar kun je niks aan doen. Dus ik ben daar ook wel mee bezig.
Ja.
En het is natuurlijk ook, het boek is ook heel sterk een terugblik in zekere zin op bepaalde stukken van mijn leven. En toen dacht ik op een gegeven moment van, goh, het is toch wel merkwaardig dat ik eigenlijk 3 of 4 keer in mijn leven ben ik echt aan de dood ontsnapt. Dus daar word je dan opeens, werd ik me daarvan bewust. En hoe dicht bij de dood vaak is.
Ja,
en dan gaat het nu alleen nog over de keren dat ik het gemerkt heb. Hè? Waarschijnlijk zijn er nog andere momenten dat het ook zo was, waar je niks meer van weet.
Nee.
Het boek hanteert 2 perspectieven. Een hij-perspectief over uw jongere zelf. En een ik-perspectief. Wat was daar dan de aanleiding voor? Wat zit daarachter?
Nou, dat ging eigenlijk vanzelf.
Ja?
Ja, ik merkte dat ik... kijk, ik ben niet meer degene die ik was toen ik 17 was.
Ja.
Je voelt die afstand ook. Dus ik ging eigenlijk vanzelf in de derde persoon schrijven. En de gebeurtenissen die dichterbij zijn. En dan met name die rijlessen die heel dichtbij zijn. In de ik-persoon, de ik-vorm geschreven. En ik vind het verschil tussen ik en hij geeft ook een bepaalde dynamiek in een verhaal. Dus daar ben ik ook altijd mee bezig. Hè. Er moet dynamiek in zitten. Het moet bewegen. Het moet vaart hebben. Afwisseling.
Het moet een beetje te lezen zijn.
Het moet te lezen zijn. Ja.
Ja.
Het moet aantrekkelijk zijn. Je hebt heel veel middelen als schrijver om het aantrekkelijk te maken. En dit is er één van.
Ja, nee, hij viel mij gewoon heel erg op. Dat ik dacht, dit is interessant. In eerste instantie dacht ik eigenlijk dat het hij's perspectief uw vader was. Even heel kort.
Ja.
Dat ik dacht, misschien is dat de insteek. En toen later dacht ik, nee. Overduidelijk niet, inderdaad.
Het is hemzelf.
Ja.
Er zijn veel momenten dat u zegt dat u schaamt in het boek. Bijvoorbeeld wanneer dus in Frankrijk staat en dan iemand moet gaan bellen voor hulp. Dat u zegt van, ik bel nog liever mijn vrienden uit Amsterdam om dan vervolgens 2000 kilometer te komen rijden. Dan dat ik nu iemand moet vragen die ik eigenlijk niet zo goed ken. Om naar dat ziekenhuis te rijden. Of naar huis of iets in die richting. Ik heb het idee dat het vaker terugkomt. Waar heb jij...
Dat is grappig, want ik ben me daar helemaal niet zo van bewust.
Ik vind het leuk
om te horen.
Aan het begin ook inderdaad. Als het gaat om de kapotgevaren zeilboot. Schaamte om opa onder ogen te komen.
Ja, zeker. Mijn strenge grootvader die ontzettend precies op zeilboten was. En mij natuurlijk heel kwalijk zou nemen. En zou zeggen van, nou, je kan er echt helemaal niks van. Dat je zo'n gat in zo'n boot zeilt.
Over die schaamte ook op het moment dat u bijvoorbeeld voor het eerst in Amsterdam verhuist, student wordt. En dan eigenlijk mensen ontwijkt, niet wil praten. Ik weet niet of dat zat in schaamte, maar daar zit ook wel een emotie aan vast. Die misschien wel in hetzelfde kaliber zit als schaamte wellicht. En ik weet niet. En dat
was angst, denk ik.
Maar die gaan vaak wel hand in hand.
Angst gaat vooraf aan de schaamte.
Ja, precies, precies. Maar
angst is de kern van alle moeilijkheden voor mensen. Veel moeilijkheden in elk geval. Ja, ik herken het niet meteen, maar ik geef je meteen gelijk. Dat zul je wel goed gezien hebben. Nou, ik zou over kunnen zeggen, kijk, wat ik natuurlijk geprobeerd heb. Het is een autobiografisch geschrift, een autobiografische roman. Ik heb een ik-figuur gecreëerd. Ja, het spannende bij het schrijven is dan, hoe ver durf je te gaan in wat je over jezelf vertelt? En je weet, dus weer het aantrekkelijk maken van een boek, van een verhaal. Je weet gewoon dat je zowel je licht als je donkere kant moet laten zien. Anders is het voor een lezer niet aantrekkelijk. En vooral naarmate je meer van je donkere of je zwakke kanten durft te laten zien, wordt het voor lezers aantrekkelijker, denk ik. Want daar gaan ze zelf ook de diepte in. Want dat herkent iedereen uiteindelijk. Of veel mensen herkennen dat uiteindelijk. Dus ik kan wel zeggen dat ik daar ook echt aan gewerkt heb. Dus om de kwetsbaarheid erin te krijgen. Om scènes. Dus laten we zeggen, theorie-examen is wel het leukste voorbeeld. Dat vind ik ook. Dat is ook een hilarisch hoofdstuk geworden.
Ja.
Nou ja, goed. Ik zak bij de eerste keer voor dat theorie-examen. Ja, dan ben ik me ook er echt wel van bewust dat ik daarmee de lezer voor me inneem.
Ja.
Ik had een keer een gesprekje met Freek de Jonge. En daar heb ik uit onthouden. En zei van, nou, het is altijd goed om me struikelend het podium op te komen.
Ja, precies. Ja. In ieder geval herkenning zoeken bij 50% van de mensen die zakken ook inderdaad. Ja,
zeker. Ja. Nee, maar het is heel belangrijk om in zo'n boek een ik te creëren wat echt interessant is en waar allemaal haken en ogen aan zitten. Dus dan moet je ook die duisternis, die moet je in. En dat vind ik ook heel interessant om dat te doen bij het schrijven.
Maar was het dan niet heel lastig om op eenzelfde manier... Kijk, u probeert het dan interessant te maken voor een lezer, maar het gaat wel over...
Eerst voor mezelf natuurlijk.
Ja, precies. Maar is het dan
van daaruit weet ik ook dat het voor de lezer boeiender wordt.
Ja, precies. Maar is het in dat proces niet heel lastig om uw ik dan te verliezen? Want het gaat over uzelf. U zegt, ik sta ver af van deze jongen van 17. Want ik ben inmiddels iemand anders geworden.
Ja.
Voor mezelf moet het leesbaar zijn, maar dus ook aantrekkelijk voor degene die het gaat lezen. Is dat lastig om die balans te bewaren? Is dat om...
De ik in het boek, dat ben ik.
Ja.
En tegelijkertijd ben ik het niet. Kan ik er ook afstand van nemen? Dat ik wordt ook een personage.
Ja.
Ik stop er heel veel van mezelf in, maar ik kan ook afstand nemen. En wat ik bij het schrijven altijd heb, is dat ik schrijf en ik geef mezelf daarin. Maar ik neem ook afstand en ik kijk ook naar het drama.
Ja.
Er moet een drama in zitten voor mij. In een roman, maar ook in dit boek. Er moet dramatische gebeurtenissen in zitten. Dus bijvoorbeeld zelfs als ik ongelukken of narrow escapes beschrijf. Dan zit een deel van mezelf zit in zijn handen te wrijven. Want ik denk, dat is gewoon een sterk element. Want hier raak je mensen mee. Dat boeit.
God, wat ben ik blij dat ik bijna aangereden werd.
Ja, heel primitief.
Wat handig.
Maar het boeit gewoon.
Ja,
dus
ja.
Zo, je kijkt op verschillende manieren naar je eigen verhaal.
Ja.
Maar in eerste instantie is het word je gewoon gedreven. En heb je helemaal geen kritische afstand. Maar er overkomt je iets, dat schrijf je. En dan ga je later kijken van, is het geschikt, is het goed?
We hebben net een passage uitgehaald uit het hoofdstuk over je moeder, waar zij een briefje heeft gestuurd met een kapotgeslagen spiegel.
Ja.
Ja.
Echt? Dat was heel schokkend. Dat is werkelijk zo gebeurd. Zo was ik in mijn 30e jaren. Precies zoals ik het beschrijf. Ja, mijn moeder die is haar hele leven eigenlijk gefrustreerd gebleven over het feit dat ze te weinig opleiding had. Dus ze had een lagere school en ze had een soort huishoudschool had ze gedaan.
Ja.
En de middelbare school, dat was gewoon, ja, door allerlei omstandigheden was dat gewoon mislukt.
Ja.
Dus ze had heel weinig opleiding en ze wilde graag een intellectuele erkenning hebben. Dus toen ik haar op die verjaardag gewoon alleen maar wat ze, zoals zij dat al zelf noemt, gezellige dingen gaf. Dus gewoon lekkere dingen voor de badkamer. Ja. Toen was ze gewoon een beetje pijnlijk getroffen. En daar zie je dan ook het, mijn moeder was een binnenvetter, hield alles binnen, maar eigenlijk had ze een vulkanisch temperament.
Ja.
Dus aan zo'n brief kun je dat zien,
ja.
Dat ze dan zo'n klein handspiegeltje met een hamer gewoon kapot slaat en die scherven dan weer in die vorm op een brief plakt. Hè, en mij zegt van, je hebt me een spiegel voorgehouden en die heb ik kapot geslagen.
Ja.
Ik had haar een boek moeten geven. In plaats van een grote natuurspons of lekkere zeep of wat het verder maar was, dat cadeau. Maar dat is wel een van de hele pijnlijke momenten in de relatie met mijn moeder. Dat scherpe van die splinters. En het kwam echt heel, heel hard binnen.
Ik voelde ook aan alles toen ik het aan het lezen was, dat dat een stukje was met gewicht. Dat is denk ik ook wel waarom wij daar net op uitgekomen zijn. Dat we het daarover hadden.
En dat geeft ook wel de intensiteit weer van relaties tussen ouders en kinderen.
Ja.
Dat er enorme oorlogen kunnen woeden in feite. En ook in gezinnen woeden gewoon oorlogen. En daar willen we het liever niet over hebben. Nou, en in die oorlog ben ik altijd geïnteresseerd geweest.
Op het allerlaatst over uw moeder. Dat zij bij dat kinderthuis werkt. En een stukje, naar, ik meende haar seksualiteit.
Ja.
Is dat zo? Ja.
Dus mijn ouders hadden een heel moeizaam huwelijk. Ja. Ze zijn ook gescheiden op een gegeven moment. En dat heeft heel veel invloed op mij en op de andere vier kinderen gehad. Maar tijdens die coronatijd ben ik dus nog dieper in de brieven van mijn moeder gedoken. Ik heb er heel erg veel. Ik heb op een gegeven moment een doos brieven van mijn moeder gekregen uit de periode 45-55.
Ja.
Honderden brieven. En daarin beschrijft ze dus hoe ze rond 1950 in dat kinderthuis in Zandvoort werkte.
Ja.
Met kinderen uit criminele milieus, sociale problematiek, NSB-kinderen. En hoe ze daar een relatie kreeg met een vrouw.
Ja.
Terwijl ze al verloofd was met mijn vader en op koers lag naar een huwelijk met kinderen. Want kinderen wilden ze heel graag. Mijn moeder had altijd gezegd van in dat kinderthuis, die directrice. Mijn moeder was 25, die vrouw was 35. Was de directrice die achter me aan zat. Heel vervelend. Het was het verhaal.
Ja.
Terwijl ik nu uit die brieven opmaakte.
Eigenlijk niet zo vervelend.
Dat 1,5 jaar geduurd heeft. En niet, ze zijn 1 of 2 keer met elkaar naar bed geweest. Maar het was wel een gepassioneerde liefdesrelatie.
En dat stond allemaal in die brieven.
Ja, ze stortte haar hart uit bij haar beste vriendin.
Ja, ik ben dankbaar dat stukje erin zat. Ik weet niet, op een bepaalde manier voelde ze heel irrationeel de hele tijd. Dat je echt denkt, hoezo, waarom, leg uit. En door dat hele kleine stukje dacht ik,
nu wordt het duidelijk.
Ja, dit is opeens heel logisch. Ja,
dus dat ze eigenlijk in een... Mijn moeder heeft zich gewoon gevoegd naar de conventies. En in die tijd ook heel begrijpelijk.
Ja.
Maar ze had wel al een heel bekend boek gelezen, Well of Loneliness. Zeg je dat iets?
Nee.
Nou, dat was in die tijd, dus rond 1950, was dat een boek wat ging over een lesbische liefde.
Okay.
Dat werd dus in bepaalde kringen werd dat gelezen.
Ja.
En de titel zegt het al, The Well of Loneliness. Dus het kan alleen maar naar grote eenzaamheid leiden.
Ja.
Als dat je seksuele geaardheid is en als je daar op ingaat, zo lag het toen.
Peter, dat nu anders is.
Godzijdank.
Ook dankjewel voor het interview.
Ja, vond heel leuk om te doen, om hier te zijn.
Gelukkig
En jullie reactie op dit boek te horen. Dankjewel.
Dit was alweer de laatste aflevering van dit seizoen van de Shortlist. Op maandag 8 mei wordt de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2023 bekendgemaakt. Wie denk jij dat er gaat winnen? Laat het ons weten via Libris Nieuws op Facebook of Instagram. Daar kun je ons ook volgen voor verdere updates over de prijs en de podcast. Leuk dat je hebt geluisterd. Tot volgende keer.